Hoofdstuk 2. Theodicee, een god van goed en kwaad.
Ik ben aan het einde van hoofdstuk 1 gekomen op een punt waarbij ik zei dat idee van Dostoevsky dat hij in de mond legt van Ivan Karamazov, namelijk als God niet bestaat is alles geoorloofd, daar zijn eigenlijk al de eerste stappen in gezet in die overtuiging in de 18e eeuw, de tijdperk van de verlichting, waarbij onder impuls van de ontwikkelingen in de natuurwetenschap, maar ook ontwikkelingen in de filosofie, de overtuiging begint te komen bij, in de eerste plaats bij de intelligentsia, dat wat het christelijk geloof leert, dit mag wel, dat mag niet, God bestaat, wie zondigt tegen de geboden, die wordt ervoor gestraft met de hel. Er is een duivel en die duivel probeert ons te verleiden, zoals hij dat ook met Adam en Eva heeft gedaan. Dus het hele christelijke erfgoed, dat komt onder kritiek te staan in die 18e eeuw. En in toenemende mate begint de mens zich te emanciperen van het goddelijke gezag, dat door de geestelijkheid wordt vertegenwoordigd. De grote emancipatie van het verlichtingstijdperk krijgt daarin zijn beslag. Ook maatschappelijk heeft het allerlei gevolgen. Die emancipatie, hè, die leidt tot de grote Franse revolutie van 1789... die weliswaar op een gegeven moment teruggedraaid wordt, maar het gedachtegoed van de Franse revolutie en het gedachtegoed van de verlichting werkt in de 19e eeuw gewoon door en zal ertoe leiden dat in Europa en in Amerika democratieën worden gevestigd. Dus de 18e eeuw is in zekere zin een groot sleutelmoment in de grote cultuurgeschiedenis. Als het gaat om goed en kwaad, vinden er in de 18e eeuw ook ontwikkelingen plaats die interessant zijn in het kader van dit college. Het kwaad wordt op een wat andere manier bezien door die verlichtingsfilosofen dan eeuwenlang het geval is geweest. Een heel extreem voorbeeld vind je bij een auteur die zichzelf waarschijnlijk als een filosoof heeft beschouwd, namelijk de Marquise de Sade. Die heeft heel veel nagedacht over goed en kwaad. Om zijn ideeën over goed en kwaad vorm te kunnen geven, heeft hij daartoe een aantal romans geschreven. Romans waarin het kwaad op een buitengewoon heftige manier in beeld wordt gebracht. Het kwaad wordt daar willens en wetens bedreven door mensen die dat doen omdat ze daar zelf plezier aan beleven, die daar lust aan beleven, vooral seksuele lust. Ze raken er seksueel opgevonden van om anderen te pijnigen, te martelen, kwaad te doen. En daar is in de loop der tijd dat begrip sadisme vandaan gekomen, dat in de psychologie een rol speelt. Een sadist is iemand die seksueel genot put uit het kwellen en pijnigen van anderen, mensen in zijn omgeving. En dat gaat er ook op de Sade. Die romans van de Sade, waarin dat allemaal gebeurt, waarin dat verteld wordt, zijn een illustratie van zijn filosofie. En in die filosofie spelen goed en kwaad een hele belangrijke rol. De Sade zegt namelijk, een beetje in lijn met die sofisten en ook vergelijkbaar met wat Nietzsche later zegt, goed is datgene wat mij tot voordeel strekt, kwaad is wat mij tot nadeel strekt. Dus niet kwaad is wat anderen tot nadeel strekt, of wat de mensheid tot nadeel strekt, of wat verkeerd is voor de wereld, of wat dan ook. Nee, kwaad is waar ik zelf geen plezier aan beleef, of waar ik zelf geen voordelen heb, of waar ik op achteruit ga, of waar ik onder lijd, of waar mijn gezondheid iets van te duchten heeft. En de Sade fundeert dat hele idee over goed en kwaad in termen van voordelen en nadelen op wat hij ziet als de natuur, onze natuurlijke instincten, die goed vergelijkbaar zijn met wat de dieren ook hebben. Namelijk, een leeuw gaat niet zich afvragen, moet ik dat arme bokje wel verscheuren en opeten? Nee, de leeuw heeft gewoon honger en doet dat. Die zal niet denken van, laat dat beestje in leven, integendeel. En een leeuw, een mannetjesleeuw, zal ervoor zorgen dat als hij zich geroepen voelt om een vrouwtjesleeuw te bevruchten, om dan te zorgen dat die eerste andere mannetjesleeuwen duidelijk maakt dat zij op afstand moeten blijven. En als ze dat niet goed doen, dan krijgen ze een haal met zijn klauw. En dat gebeurt dan gewoon zo. Ik heb het een keer meegemaakt in een wildpark in Zuid-Afrika, dat je dan al die andere leeuwen die niet aan bod komen, die huilen de hele nacht door. Maar dat maakt allemaal niks uit, want er is maar één leeuw die de vrouwtjes mag bevruchten. De Sade zou daar denk ik zeer van genoten hebben. De sterkste overwint, het recht van de sterkste. Iets wat in de 19e eeuw bij Darwin terugkomt. Darwin, grootman in de biologie, de survival of the fittest. De hele evolutie is daarop gebaseerd. De samenleving wist daar natuurlijk nog niks van Darwin en zo, maar hij zou dat denk ik allemaal hebben onderschreven.